Ik heb nogal een beetje last van het irritante kuchje. Ik weet niet of u dat zich nog herinnert. Ik loop mee met de genezingsbediening, maar dat kuchje zit er nog steeds in. Dus af en toe drink ik even wat. Goed, we gaan het vandaag hebben over God's master plan. Gods meesterplan. En ik verklap u alvast, dat meesterplan dat heeft een naam. En weet u hoe dat heet? Dat heet Gods koninkrijk. Gods meesterplan voor deze wereld is Gods koninkrijk. Ik weet niet hoe het met u is, maar als ik af en toe naar het nieuws kijk, dan denk ik wel eens, Heer, waar bent u nu? Er is zoveel oorlog, er is zoveel pijn, er is zoveel verdriet, er is zoveel angst. Maar ik geloof dat God de aarde op het oog heeft en dat hij een plan heeft met deze wereld. Ik geloof dat God niet ver weg is, ik geloof dat God dichtbij is. En ik geloof dat God met deze aarde aan de slag gaat. Als ik de Bijbel lees, is dat de kern ook van wat ik lees. Dat God niet ver weg is, maar dichtbij is. En dat hij zijn koninkrijk wil vestigen hier op aarde. En daar wil ik het met u vandaag over hebben. God's master plan, dubbele punt, Gods koninkrijk. En als ik het heb over Gods koninkrijk, dan moet ik het eigenlijk hebben over twee verschillende dingen. En dat is over de hemel en over de aarde. Ziet u, dit lijkt heel erg op de hemel en de aarde. Hè? De hemel en de aarde. En de Bijbel die maakt eigenlijk onderscheid tussen hemel en aarde. Om aan te geven de plek waar God woont en de plek waar de mens woont. De plek waar God woont is de hemel. De plek waar de mens woont, dat is de aarde. En als we de Bijbel lezen, dan ontdekken we dat het twee heel verschillende plaatsen zijn. Er worden hele andere bewoordingen gebruikt, beschrijvingen gebruikt, als God spreekt over de hemel, dan als God spreekt over de aarde. En als we het hebben over hemel en over aarde, dan hebben we er ook verschillende ideeën bij. De aarde kennen we allemaal, als het goed is. Ik weet niet, maar ik ben een burger hier van de aarde, u ook volgens mij. We kennen het, de bomen, de vissen, de dieren. We kennen de aarde. Maar als we het hebben over de hemel, dan vinden we dat opeens lastig. We vinden ons lastig voor te stellen hoe de hemel er nu echt uitziet. En als we de Bijbel lezen, dan geeft de Bijbel ons wel een bepaalde richting. Maar hoe het nou echt zou zijn om in de hemel te zijn, hoe de hemel er nou echt uit zou zien, dat vinden we vaak lastig te omschrijven. Ik weet niet wat uw beeld van de hemel is, maar mijn beeld is dat er gouden straten zijn en dat Gods heerlijkheid daar is, dat zijn troon daar staat, dat zijn engelen daar zijn. Maar heel veel verschillende mensen hebben daar ook andere beelden bij. Dus misschien wilt u eens roepen, hoe ervaart u, wat denkt u dat er in de hemel is? Hoe ziet dat eruit? Wie wil eens helpen? Groen gras. Wat zeg je? Gouden straten. Wat nog meer? Veel sneeuw. Voortreffelijkste wijnen.
Heel veel mensen die bij elkaar staan te zingen.
Heel veel mensen die bij elkaar staan te zingen.
Witte kleren.
Sorry? Kun je iets harder zeggen?
In de hemel is God.
In de hemel is God.
Licht.
Vreugde. Oké. Jullie horen al wel, er zijn heel veel verschillende beschrijvingen van hoe de hemel eruit ziet. De ene denkt dat er sneeuw is. Ik hoop juist dat er heel veel zon is. Maar goed, als je nou van wintersport houdt, ja. Dus hoe ziet dat er nou uit? En als we nadenken over de aarde, we weten heel goed hoe de aarde eruit ziet. Maar hoe ziet de hemel er nou echt uit? En als we die twee tegenover elkaar zetten, dan is het duidelijk dat de aarde heel anders is dan de hemel. Ja, toch? Ja. De aarde is heel anders dan de hemel. Alleen volgens mij is de kern van de Bijbel juist dat die twee dingen ook wel eens met elkaar overlappen. Het zijn twee verschillende plaatsen met een verschillende natuur. Maar zie het nou eens als twee plaatsen als een soort van verschillende dimensie. Dus niet dat ze noodzakelijk van elkaar gescheiden zijn, maar dat ze soms ook met elkaar overlappen. En dat is nou precies waar het interessant wordt en waar ik het met u vandaag over wil hebben. En volgens mij heb ik de vorige keer dat ik hier sprak, dat is al wel bijna een jaar geleden denk ik, heb ik het ook al gehad over Gods koninkrijk. En mijn verlangen is dat meer mensen gaan snappen wat ik ontdekt heb in de Bijbel, waarvan ik geloof dat waar is. En dat is namelijk dat wij niet zozeer gemaakt zijn om uiteindelijk naar de hemel te gaan, Maar dat wij gemaakt zijn om als leeg kanaal te functioneren waar de hemel de aarde raakt. Dus dat er een soort overlap tussen de hemel en de aarde ontstaat. En toch zijn er heel veel mensen, als je ook mensen op straat vraagt, Marcel, als ik mensen op straat vraag, wat geloven christenen? Nou, dan zeggen ze, er is een hemel en er is een aarde. En de mens is slecht, God is goed. En de mens is bang om dood te gaan, dus ze willen voor eeuwig bij God zijn. Dus uiteindelijk mogen christenen, omdat ze in Jezus geloven, van de aarde zo overgaan naar de hemel. Dat is wat christenen geloven. En dat is wat heel veel kerken ook verkondigen. Dat je moet geloven, zodat je uiteindelijk naar de hemel zult gaan. En ze gebruiken daar heel veel mooie bijbelteksten voor. Bijvoorbeeld Romeinen 6, vers 23, daar staat: het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. Dus hier spreken, ik hou van opschudden. En dat zet soms iets teweeg. Ik krijg wel eens wat andere reacties dan ik hoop. Maar dat doe ik omdat ik u in beweging wil zetten. Ik weet niet hoe het met u is, maar van fijne preken groei ik niet. Als ik een fijne preek heb gehad, dan kom ik thuis, drink een kop koffie, is weggespoeld en ik ben de volgende dag alweer vergeten waar die over ging. Maar juist die preken die een beetje prikkelen, die een beetje schuren, waar je over nagedenkt van hoe zit dat nou? Heeft hij nou echt gelijk, die gast? Dat zijn de dingen waardoor ik groei. En ik hoop dat ik vandaag een beetje zo'n preek heb, dat het een beetje schuurt bij u. En ik geloof in het evangelie van redding. Ik geloof dat Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Weet je, we zijn allemaal op weg naar een eeuwige plaats. En die eeuwige plaats is of bij God of van God. Er is een duisternis en er is een licht. Er is geen grijs gebied. Er is een zwart en wit en een wit. En iedereen, of je nou in Nederland geboren bent of in Afrika, of je nou jong bent of oud bent, of je nou rijk bent of arm bent, of je een heel goed leven geleid hebt, of juist een heel slecht leven. We zijn allemaal op weg naar een plek waar God is, of naar een plek waar God niet is. En als je hier vandaag bent, en je hebt nog geen keuze gemaakt om voor Jezus te leven, dan wil ik je uitnodigen dat vandaag te doen. Als jij nog niet zeker bent van jouw redding, dat jij voor eeuwig bij God zult zijn, dan nodig ik je uit om vandaag die keuze te maken. Dat is onwijs belangrijk. Het is onwijs belangrijk om te weten dat wij voor eeuwig met God zullen zijn. En waarom? Waarom mogen wij voor eeuwig bij God zijn? Door het geschenk van God. Door de genadegave die God ons geschonken heeft door Jezus heen. Wij waren zondig en wij verdienden de dood. Jezus was perfect. Hij kende geen zonde. En hij verdiende het leven. Maar die twee zijn omgedraaid. Doordat hij voor ons gestorven is, krijgen wij de beloning die hij verdiende, namelijk het leven. En nam hij de straf op zich die wij verdienden, namelijk de dood. En als je daar nog niet zeker van bent, echt nogmaals, ik wil je uitnodigen om dan vandaag een keuze te gaan maken. Alleen ik denk dat dit niet het volledige evangelie is. Misschien denk je nou, Marcel, dit is alles waar ik in geloof. En ik ben blij als je dit gelooft. Maar ik hoop dat we vandaag een stapje verder kunnen gaan. En dat u gaat ontdekken, dat jij gaat ontdekken, dat het evangelie niet zozeer alleen maar gaat om redding, maar dat de nadruk ligt op Gods koninkrijk. Als ik de Bijbel lees, dan heeft Jezus, dan heeft God het niet zozeer over hoe wij gered kunnen worden, zodat wij voor eeuwig naar de hemel zullen gaan als wij sterven. Nee, als ik de Bijbel lees, dan hoor ik God vaak spreken over Gods koninkrijk. Bijvoorbeeld in Exodus 15, vers 18... Ik heb hier wel eens gepreekt over Mozes, weet u dat nog? Het verhaal dat Mozes dwars door de Schelfzee heen moest met het volk van God. De titel van de preek was Vermoendruut. Weet u het nog? Ja, kijk, nou, u weet het nog. Nou, en op een gegeven moment, Mozes die is met het volk dwars door de zee heen gegaan. Hij heeft zijn armen uitgestrekt, de zee is gespleten. Hij loopt er doorheen en dan staat hij aan de andere kant. Hij splijt zijn armen opnieuw. De zee gaat weer dicht, de vijanden verdrinken. De vrijheid zit eraan te komen. En dan schrijft hij een loflied. En aan het einde van dat loflied, dan zegt hij, de Heer is koning voor eeuwig en altijd. Het is alsof hij het opeens ziet. Alsof hij het opeens snapt. Hij zegt niet, de Heer is redder voor eeuwig en altijd. Terwijl hij ze gered had van de vijanden. Nee, wat zegt Mozes? De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Bijvoorbeeld in Jesaja 6, vers 1. Dan begint Jesaja te profeteren. En dan ziet hij een beeld van God. En dan zegt hij dit, dan beschrijft hij dit. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Dus als Jesaja Jezus ziet, als hij God ziet, wat ziet hij dan? Hij ziet hem zitten op een hoge en verheven troon. Ik weet niet of u een troon thuis heeft staan, maar volgens mij zijn de enige mensen die op een troon zitten, dat zijn koningen en koninginnen. Dus Jesaja ziet Jezus, hij ziet God als koning. Of bijvoorbeeld de eerste publieke woorden van Jezus in Matthäus 4. Daar staat dit. Vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want uw redding is nabij. Nee, daar staat bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De eerste echte preek van Jezus, Matthäus 5. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Of het onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En later, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Markus 12. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Lucas 4, vers 43. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook de andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Lucas 9. En hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. Lucas 10. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, uw redding is nabij? Nee. Het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. Lucas 12. Zoek eerst het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Lucas 12, vers 32. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader u behaagd u het koninkrijk te geven. En zo kan ik verder gaan en verder gaan en verder gaan. En dan staat er in Colossenzen 1, vers 13. Met dit lijstje wil ik daarmee afsluiten. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Als ik de Bijbel lees, dan hoor ik Jezus, dan hoor ik God, dan hoor ik de discipelen, de apostelen, niet zozeer spreken over hoe je in de hemel kunt komen. Dan hoor ik ze spreken over hoe de hemel op aarde kan komen. Dan hoor ik ze spreken over hoe Gods koninkrijk op aarde gevestigd kan worden. En zeker, het gaat ook om redding. Maar het evangelie is veel breder. Het is veel dieper. Het is veel hoger dan alleen redding. En dan wordt het evangelie veel meer dit. Dan gaat het niet zozeer om... Ik zal mijn papiertjes er nogmaals bij pakken. Dan gaat het evangelie niet zozeer om hoe de mens van de ene plek de aarde zo overgezet wordt naar de hemel. Maar dan gaat het erom hoe Gods koninkrijk op aarde gevestigd wordt. En wat is Gods koninkrijk? Gods koninkrijk is de overlap van hemel en aarde. En dan wordt het evangelie wordt veel breder. Als ik dan Genesis lees, dan zie ik eigenlijk een perfecte overlap. Dan zie ik dat de mens samen met God wandelde in het Hof van Eden, in de tuin van Eden. God die had de hemel en de aarde geschapen en hij zag dat het goed was. En God wandelde met de mens. Hij praatte met Adam en Eva. Hij had relatie met hun, hij had gesprek met hun. En samen gaven ze namen aan alle dieren, aan de bomen, aan alles wat er op aarde leefde, aan de sterren. En dat was hoe God het bedoeld had. Het was perfect. Zijn heerschappij was op aarde. En de mens was onderworpen aan de heerschappij van God. De mens erkende dat God koning was. En ze leefde binnen zijn koninkrijk. Binnen het koninkrijk van God. Maar toen koos de mens ervoor dat zij het ook wel zelf konden. De mens dacht, wij hebben God niet nodig. Wij kunnen als God worden. Wij willen als God zijn. En door de zonde die zij deden, ontstond er een scheiding tussen de hemel en tussen de aarde. Opeens was de plek, het koninkrijk van God, was gescheiden. We kregen het koninkrijk van de mens en we kregen het koninkrijk van de hemel. En de relatie die God ooit had met de mens, die was verbroken. en ontstonden twee heel verschillende plaatsen. Dat wat God niet bedoeld had. God had bedoeld dat die twee plaatsen met elkaar zouden overlappen. Dat ze bij elkaar zouden zijn. Dat God met de mens kon wandelen. Dat God en de mens in dezelfde ruimte zouden worden. God had het niet bedoeld dat hij op een andere plek zou wonen dan de mens. Maar toch was dat wat gebeurde. De mens koos er zelf voor om op een plek te gaan wonen waar God niet was. Maar als we verder lezen, dan is er een goede boodschap. Want Gods liefde houdt nooit op. Gods liefde houdt nooit op. Hij heeft de aarde geschapen. Hij heeft alles wat daarop is gemaakt. Hij heeft u en mij geschapen naar zijn evenbeeld. En hij verlangt ernaar om ons te leren kennen. Hij verlangt ernaar om met ons te wandelen. Hij verlangt ernaar om ons te omarmen. Om ons lief te hebben. En hij verlangt ernaar dat zijn koninkrijk weer gesticht wordt op aarde. En God begon met een plan. En dat plan dat ging verder door middel van de tempel en de tabernakel. En dat waren plaatsen waar God woonde. Hij had de tempel en later, of nee, je had eerst de tabernakel, later had je de tempel. En in die tempel was het heilige der heiligen. Dat was een gebied wat afgeschermd was. En de tempel was een plek waar mensen heen konden gaan om God te ontmoeten. Dat was eigenlijk de enige plek op dat moment op aarde waar er een overlap was van hemel en aarde. Alleen dat was maar een kleine overlap. Het was maar een klein stukje. Want dat was een probleem. Want door wat er gebeurd was, was God heel anders geworden dan de mens. De mens was vol haat, vol zonde, vol onrecht geworden. En slechtheid. Dat is wat de mens geworden was. Maar God was vol schoonheid, vol rechtvaardigheid, vol heiligheid. En die twee dingen, die horen niet bij elkaar. Die twee dingen die trekken elkaar niet aan. Die twee die stoten elkaar af. Die twee die zijn met elkaar in conflict. Dus hoe kan God, die zo heerlijk, zo mooi, zo prachtig, zo heilig, zo waardig is, nu in relatie staan met een mens die zo slecht, zo vol haat en vol zonde is? Dan kan er nog wel een plek bestaan waar die twee in overlap zijn. Maar hoe kan dat bestaan? En wat gebeurde er? Als een mens gezondigd had, dan kon hij een dier meenemen, een lammetje. Dan ging hij naar de tempel toe. Dan ging het hoofd van het lammetje eraf. Dan vloeide er bloed. En dat lammetje dat stierf dan in plaats van de mens. En als dat lammetje dan gestorven was, dan ontstond er eigenlijk een soort van lege plek. Een reine plek. Een schone plek in die mens. Waardoor die mens de tempel binnen kon gaan en in die tempel God kon ontmoeten. Dus waar dus zo'n overlap bestond tussen de hemel en de aarde. Op dat moment, door het offer wat de mens had gedaan, kon hij tijdelijk op dat moment, alleen voor zichzelf of zijn gezin, kon hij bij God komen. En kon hij met God relatie hebben. Kon hij iets proeven van Gods aanwezigheid. En op dat moment kon de mens weer even in dezelfde ruimte zijn als God. En waren die twee dingen niet van elkaar gescheiden. Dan was er een overlap. En eens per jaar mocht de priester het heilige der heiligen binnen. En het was zo heftig dat als de priester nog zonde in zijn leven had en hij zou dat heilige der heiligen binnengaan, dan zou hij voorzeker sterven. Dus wat deden ze? De tempeldienaren die bonden dan een touw aan zijn enkel. En dan ging hij naar binnen. En als er wel zonde op zijn leven was, dan stierf hij en dan konden ze hem daar nog uittrekken. Waarom? Omdat de slechtheid van de mens en de goedheid van God niet bij elkaar konden zijn. En het was een soort van zekerheidje dat het lichaam daar niet bleef liggen. Maar als de priester rein geworden was, dan mocht hij in het heilige der heiligen binnenkomen. En dan was daar God. God was daar echt aanwezig. De priester was dan in de aanwezigheid van God. Hij was dan weer opnieuw in dezelfde ruimte waar God ook was. Maar dat was incidenteel. Dat was één keer per jaar. En dat was gebonden aan één persoon. Dus het was slechts een kleine overlap van hemel en aarde. Ben ik nog een beetje te volgen trouwens? Oké. Ja, u zit zo aandachtig te luisteren. Maar ik geloof dat dit niet genoeg was, mensen. Dit was niet wat Gods plan was. Gods plan was veel groter dan dit. God die wilde niet met één persoon één keer per jaar. Of met één persoon als die een lammetje geslacht had, een relatie hebben. Hij wilde niet alleen op dat moment als er een lammetje geofferd werd, in dezelfde ruimte zijn als de mens. Het was Gods verlangen om volledig, 100% voor iedereen in aanwezigheid te leven. En dan lezen we Johannes 1, vers 14. En dan spreekt Johannes, de wegbereider, spreekt hij over Jezus. En dan zegt hij, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En in de grondtekst staat daar, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld. Als het ware heeft God in Jezus een levende tabernakel geworden, gebouwd. Een tabernakel van vlees en bloed. En daarin heeft hij dus een tempel te midden van de mensen gebouwd. Jezus claimt dat Jezus een tempel is. Hij claimt dat Jezus dé plek is waar de hemel en de aarde met elkaar opnieuw overlappen. In Jezus is een perfecte plek geschapen waarin de hemel en de aarde weer met elkaar overlappen. De hemel is daadwerkelijk op aarde gekomen in de vorm van Jezus. Jezus was mens en hij was God. En het was dezelfde ruimte waar de mens en God met elkaar samenleefden. En God die schiep dus in Jezus een perfecte, schone, reine plek waar God en de mens met elkaar konden ontmoeten. Maar het mooie van Jezus was dat Jezus niet bleef in deze schone, reine plek. Hij ging erop uit om meer van die schone en reine plekken te maken. Ja, het was Jezus' verlangen dat hij niet de enige persoon was in wie de hemel en de aarde elkaar raakten. Hij verlangde dat iedereen zo'n plek zou zijn. En hij die perfect was, die nooit zonde heeft gekend, die perfect wit was, schoon gewassen, die de verleiding heeft weerstaan, die ging uit naar juist die mensen die dat niet waren. Hij ging uit naar prostituees. Hij ging uit naar criminelen. Hij ging bewust op zoek naar zondaars. Waarom? Om hun te vertellen dat Gods koninkrijk nabij is. Hij verkondigde: het koninkrijk van God is binnen handbereik. Aan iedereen die hij tegenkwam, hoe slecht iemand ook was, hoe heftige crimineel iemand ook was, hoe heftige prostituee iemand ook was. Hij zei tegen die mensen: het koninkrijk van God is binnen handbereik. Laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Hij leerde het zijn discipelen bidden. Laat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals het is in de hemel, zo ook hier op aarde. En de band mag wel vast naar voren komen, want dan gaan we zo nog een paar liederen met elkaar zingen. Maar dan sterft Jezus. Jezus wordt aan het kruis genageld. Hij die perfect was, wordt onterecht aan het kruis genageld. Hij wordt beschuldigd van zonde. Hij wordt beschuldigd dat hij zichzelf gelijk stelde ten opzichte van God, waar de doodstraf op stond. En hij gaat aan het kruis en hij sterft. En dan lijkt het wel alsof God, die zo'n masterplan had, die zijn koninkrijk wilde stichten, alsof het volledig in de soep loopt. Jezus die de tabernakel van God was. Jezus die de persoon was waar hemel en aarde samenkwamen, sterft aan het kruis. Waarom was dat? Johannes 1 beschrijft het, vers 29. Johannes ziet Jezus lopen. En hij zegt: zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes die claimt niet alleen dat Jezus de tempel is, de tabernakel is, waar hemel en aarde met elkaar raken. Jezus is ook het tempeloffer. Het tempeloffer dat niet de zonde van één persoon wegneemt, maar de zonde van heel de wereld wegneemt. Hij claimt dat het kruis zoveel ziekte en zonde opslurpt, dat er een gigantische potentie ontstaat van een reine plek waarin de hemel en de aarde elkaar kunnen overlappen. Het was Gods doel altijd om weer terug te gaan zoals het bedoeld was in het Hof van Eden. De tabernakel ook. De tabernakel, als je daar in het Oude Testament over leest, er zitten allerlei schilderingen. Jullie mogen trouwens wel zachtjes iets spelen als je dat wil. De tabernakel en de tempel die waren bekleed met allerlei beschilderingen. Met goud en diamanten, maar ook met fruitbomen. En met beelden over de schepping. Waarom? En met engelen. En een beelden van de hemel. Er stonden echt cherubs, gigantisch groot, die stonden in die tempel. Waarom? Om de mensen eraan te herinneren. Dat dat een plek zou zijn waar de hemel en de aarde elkaar raakten. En dan sterft Jezus. En dan krijgt hij een verheerlijk lichaam terug. Hij die het eeuwig leven verdiende, krijgt de straf die de mens verdient. De dood. Doordat Jezus voor ons stierf, is de zonde van ons weggenomen. Als jij gelooft dat Jezus jouw Heer en Meester is. Als jij gelooft dat Hij jouw Koning is. Als jij gelooft dat God jouw Vader is. En als jij Hem wilt volgen, dan neemt Hij jouw zonde weg. Alleen het mooie van deze boodschap is dat Hij niet alleen jouw zonde wegneemt, maar dat Hij jou het volledige leven wil geven. Dat Hij jou zijn aanwezigheid wil geven. Het is Gods verlangen dat in jou, in mij, de hemel en de aarde elkaar raken. Doordat Jezus de eeuwige dood is gestorven, mogen wij het eeuwige leven krijgen. Wij zijn in staat om Gods aanwezigheid in ons leven te ervaren. God is niet ver weg. God is niet ver weg. Ik weet niet waar jij doorheen gaat. Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Misschien gaat het perfect met je. Misschien gaat het goed met je. Maar misschien ga je door een heftige tijd. Staat je gezin op zijn kop? Is het financieel niet goed? Ben je hartstikke ziek? Ik wil je bemoedigen vandaag. God is niet ver weg. Hij is dichtbij. En jij, door het werk wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, wil God bij jou komen. Hij wil bij jou komen. Hij wil niet alleen de zonde uit jou nemen. Hij wil jou vervolgens ook vervullen met zijn liefde. Vervullen met zijn goedheid. Vervullen met zijn heerlijkheid. Vervullen met zijn glorie. Hij wil jou vervullen met zijn aanwezigheid. En de Bijbel zegt dat wij mogen zijn, dat ons lichaam is als een tempel. Mensen, wat is een tempel? Een tempel is een plek waar God woont. Jouw lichaam mag zijn als een tempel van God. Jouw lichaam mag zijn als een plek waar God woont. Niet omdat jij zo goed bent. Nee. Het is genade. Genade van God. Genade dat Hij voor ons aan het kruis gegaan is. Genade dat Hij de eeuwige dood overwonnen heeft. Door zijn genade mag de heerlijkheid van God in ons komen. En tegelijkertijd mogen wij als tempels zijn waar andere mensen bij ons mogen komen en mogen ervaren wat het is om in de aanwezigheid van God te wonen. Jezus kwam op aarde om zijn koninkrijk te vestigen. En te midden van al die zonden vond hij steeds plekjes waar hij zijn koninkrijk mocht vestigen. En daar rondomheen was nog steeds zonde. Er was nog steeds haat. Er was nog steeds slechtheid. Er was nog steeds viezigheid. Maar hij koos steeds mensen uit om zijn koninkrijk in te vestigen. Ik hou van de kerk, zoals ik zei. Maar God ging niet naar kerken om zijn heerlijkheid in uit te storten. Hij ging naar mensen toe om zijn heerlijkheid in uit te storten. Hij koos discipelen uit in wie hij zijn heerlijkheid uitstortte. Zijn aanwezigheid, zijn liefde, zijn kracht. En hij beval hen, ga dus op weg en verkondig het evangelie van Gods koninkrijk. Ga dus op weg, genees de zieken, wek de doden op. En vertel, Gods koninkrijk is in uw nabijheid gekomen. En God heeft jou, heeft u en heeft mij dezelfde opdracht gekregen, gegeven. Wij zijn gemaakt om Gods koninkrijk uit te breiden hier op aarde. En ik geloof, zoals Openbaring ook zegt, eens zal er een dag zijn. Dat is de hoop die ik heb, het geloof wat ik heb. Eens zal er een dag zijn. Dat de hemel en de aarde weer volledig perfect zullen overlappen. Dat er geen pijn meer zal zijn. Dat er geen verdriet meer zal zijn. Dat er geen ziekte meer zal zijn. Dat er geen angst meer zal zijn. En wij leven in het proces dat de hemel en de aarde steeds meer gaan overlappen. Alleen dat is niet een proces wat automatisch gaat. Dat is een proces waar God u en mij voor wil gaan gebruiken. God wil jou gebruiken om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. God wil jou gebruiken om aan die buurman die hem niet kent zijn liefde te verkondigen. God wil jou gebruiken om die ziekte die in jouw leven is gekomen of in jouw gezin, om daar de handen op te leggen en te zeggen, ziekte, jij zult wijken, want Jezus heeft het overwonnen. God wil jou gebruiken daar waar duisternis is om zijn licht te brengen. Zijn licht heeft overwonnen. De duisternis is weggegaan en hij leeft. En hij wil jou gebruiken. Zullen we gaan staan met elkaar? Vader, ik dank u dat u groot bent. Ik dank u dat u heilig bent. Ik dank u dat u zo anders bent dan wij zijn. Heer, wij zijn zo klein. In uw ogen, Heer. Wij zijn niks ten opzichte van u. Alleen Heer, u heeft uw zoon gezonden. En doordat wat hij voor ons aan het kruis gedaan heeft, zijn wij perfect geworden. Wie in Christus Jezus is, daar zal geen oordeel meer zijn. Dank u wel, Heer, dat er geen oordeel meer over ons is. Dank u wel dat wij geschapen zijn naar uw evenbeeld. En dat wij op u mogen lijken. Dank u wel dat u de Heilige Geest gezonden heeft die in ons woont. Die op ons woont. En ik dank u, Heer, dat u ons wilt gebruiken om uw koninkrijk te vestigen. Heer, en ik bid dat op dit moment uw kracht opnieuw over ons zou komen. Dat uw heerlijkheid op dit moment over ons zou komen. Heer, daar waar pijn is en verdriet is, Heer, ik bid dat u doorbreekt met verlichting. Dat u doorbreekt met vreugde. Heer, dat we weer gaan zien wie u werkelijk bent. Dat we gaan zien, Heer, dat u dichtbij bent en niet ver weg. Dat we gaan zien, Heer, dat u een God van hoop bent. En dat uw koninkrijk een koninkrijk van liefde is. Een koninkrijk van hoop. Heer, ik bid dat u doorbreekt in Nederland. Heer, ik bid dat u doorbreekt in Apeldoorn. Heer, ik bid dat u doorbreekt in deze gemeente. Jezus, bouw uw koninkrijk door ons heen. En zegen ons. Rust ons toe. In de naam van Jezus. Amen.